Ik wil wat hebben over vers 9. Ik lees het eerst even voor. Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen. En wij hadden ontzag voor hen. Ik wil absoluut niks afbreken van wat hiervoor gezegd is. Want ik denk, tucht, als je het ervaart, is sowieso niet leuk. Maar het is wel cruciaal om jezelf te vormen. Maar er is ook een andere kant tegenover tucht. En die kant, als we ergens op tucht afstevenen, zou ik eigenlijk zeggen, ben je eigenlijk al een station te ver. Want hoe zou je op tucht af kunnen stevenen zonder eerst al een paar stations ervoor te hebben gehad die je eigenlijk hebt overgeslagen? En wat houdt dat in? Als wij net hebben gelezen over mijn zoon en over die vaders, dan geeft dat heel duidelijk weer wat voor relatie dat is. Een relatie van liefde. Een relatie van ernaast staan. Niet van vader, maar nee, van vader. En op het moment als wij ook als ouderen, en dan zeg ik niet ook ik, maar jullie als ouderen, naast jongeren gaan staan, effectief, en als vader of als moeder gaan optreden, hoe anders zou het dan zijn dat we niet die tucht nodig hebben, omdat er al in voorstadia's dingen worden opgepakt van, hé, dat is niet tactisch. Andere kant, wij jongeren stappen wij op onze ouderen af om advies. Als we met dingen zitten waar we mee worstelen, om te voorkomen dat we op dat punt al komen van, ja maar hé, nu moet je op de vingers getikt worden. Want dit is niet goed. Want wat je dan krijgt, is niet een ontzag van, wow, er stapt iemand op me af. Nee, dan stapt mijn vader, mijn moeder, stapt op me af. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in ons achterhoofd te houden. Om op zo'n manier naar elkaar te kijken. Waar we ook nodig hebben, en daar hebben we die drie mooie voorbeelden van gehad. Dat ja, tucht is nodig. Maar er is een liefde die daar overheen stijgt. Die ervoor zorgt dat tucht niet nodig hoeft te zijn. Omdat aan de andere kant ik ook alsgene die tucht ontvang. Met een open hart moet luisteren. En moet leren kijken naar dingen die tot mij gezegd worden. Is het waar? Ben ik tekortgeschoten? Moet ik het oplossen? En ja, dan moet je wel eens even op de knieën gaan. Maar er is een hogere weg, zou ik zeggen.
We zitten allemaal, jong en oud, broeders en zusters, in de school van God. We krijgen, zolang we hier op aarde zijn, ook al ben je 70, geen diploma. Ik dacht dat broeder Wils was vroeger, die tegen mij zei, toen ik jong was, moest ik leren om dingen op te pakken. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Als je in de zaal zit en de Heer legt die in je hart, dan kost het je geweldig veel moed om die kansen te grijpen, om dat ook mee te delen. En als je wat ouder bent, dan mag je leren om los te laten, zegt hij. Je moet niet wachten totdat een ander tegen jou zegt, nou, dan moet je stoppen. We hebben gezongen, leer mij op uw tijd te wachten. En wil ik vrij toepassen, dat is ook voor ons ouderen een leerproces. Want je zit vol en dan is die leerproces om de tijd van de Heer. Heer, ik heb iets in mijn hart, maar is dat wel dat wat u wil dat ik zeggen zal? Dat moeten we allemaal leren. En dat zitten er allemaal in de schoolbanken nog. Dus we zitten nog niet in de periode dat we toeschouwers zijn van Hebreeën 12 vers 1. We zitten nog niet op het stadion, op de bank van het stadion. We zitten nog allemaal in het veld. Ik wou graag iets meegeven over vers 7. Gij ondergaat En dan zegt de vorige vertaling het lijden als tuchtiging. Ik heb begrepen dat tuchtiging, het is opvoeding wat vaak pijnlijk is. Het woord ondergaan is hier, kijk ik even met, naar Gerard, iets, dat is denk ik ook het woord verdragen, volharden. Klopt dat? Nou, dat geeft me moed om door te gaan. We hebben vaker gehad hier over volharden. Dat is het thema van Hebreeën 12. We hebben gehad over het volharden van de Heer Jezus. En nu wordt ons gevraagd om het lijden niet te beschouwen als iets negatiefs, maar als opvoeding, om daarin te volharden. Asterix zegt, rare jongens, de Romeinen. Bij ons kun je zeggen, christenen zijn rare mensen, want ze beschouwen lijden als iets positiefs. Kijk, in de wereld heb je euthanasie. En dat gaat uit van een veronderstelling. Het lijden is altijd negatief. Dan moeten we zoveel mogelijk pijn, lijden, weghalen. Dat noemen ze zinloos lijden. In de Bijbel hebben we het over zinvolle lijden. En dat moet je een verandering van denken hebben om in je leven. Hè, ik heb 2 dagen geweldige hoofdpijn. En om te zeggen, halleluja, ik heb hoofdpijn. Nou, dat is een beetje veel gevraagd. Maar dat je toch gaat beseffen, ook in die moeilijkheden, de Heer heeft daar een bedoeling mee. Gij onderlijdt het lijden als tuchtiging. Gij ondervindt het lijden als tuchtiging. De Heer zegt, wie ik lief heb, in Openbaring 3, vers 9, tuchtig ik. We hebben al door iedereen, door heel veel gehoord, dat is een teken van Gods liefde, dat we het lijden mogen doormaken. Maar hoe kun je, dat is mijn probleem, dan kijk ik naar, wie heeft dat voorbeeld, Gerard heeft een voorbeeld genoemd over kip en eend en merel. Als ik een kip ben, hoe kan ik een merel worden? Ik ben eenmaal een kip. Maar in de Bijbel kun je veranderd worden naar het beeld van iemand anders. Dat is het geheim van de Bijbel. Het is niet alleen maar, oh ja, ik ben eenmaal een kip, dus ik kan er niks. Wordt veranderd naar zijn gelijkvormigheid, 2 Korinthe 3, vers 18, als we hem aanschouwen. En dan begrijpen we ineens, oh ja, we mogen zien op Jezus, daar gaat het toch om. En als je naar hem kijkt, dan worden we veranderd van eend of kip. Nou, ik vind Merel, dat is niet zo. In elk geval naar het beeld van de Heer Jezus, dat we zoals Romeinen 5 zegt, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, zeggen alle christenen amen. Maar de volgende zin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Ik kan dat vertalen met het woord alles wat stress geeft in het leven. Nou, als je stress hebt in je leven, sommige broeders, zusters, ik ook, dan ben ik niet altijd te genieten. Dan word je gauw. Hè? Maar hier zegt de Bijbel, wij roemen in de verdrukkingen. Niet alleen in de hoop op de heerlijkheid van God op de toekomst, maar ook in de verdrukkingen. Wat is het geheim? Waarom zijn die christenen zulke rare wezens? En dan zegt Romeinen 5, daar wij weten. Dat is een geheim. Als je dat niet weet, dan kun je nooit roemen in verdrukkingen, in het lijden. Daar wij weten dat verdrukking volharding brengt. Volharding, hoop. Hoop, broederliefde. En dat is wat je hier hebt. Je weet, dat is in de opvoeding van God. Gebruikt God tegenslagen in je leven tot je welzijn geestelijk. En dat is iets wat je eerst als bemoediging mag meenemen naar huis. Want ik kijk zo om me heen. Ik ken niet iedereen persoonlijk, maar de eerste die zegt maar, Lijden en verdrukking en tegenslagen heb ik niet. Nou, we hebben allemaal lijden, tegenslagen, verdrukking. Maar ik wil graag één stap terug doen, van terugnemen van Hebreeën 12. Hebreeënbrief gaat de thema, Hebreeën 2 vers 9, wij zien Jezus. En dat is in dit geval ook in vers 2, wij zien op Jezus de overste leidt. Want dat hebben we al over gehad. En ik denk in hoofdstuk 2, en ik denk dat we dat het goed is om die twee bij elkaar te brengen, om te begrijpen wat lijden is. In Hebreeën 2 vind je de principe van het lijden, en dat wil ik graag naartoe gaan. En dan wil ik toch nog herhalen waarom dat lijden zo belangrijk is. Hebreeën 2 vers 9. In vers 9, Hebreeën 2 vers 9, lezen we: wij zien Jezus die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Vanwege het lijden van de dood. Hier vind je dat woord lijden. Zijn lijden dat tot uiting komt in zijn sterven. Maar dan lees je, ik sla even een paar versen over in vers 10 aan het eind. Vers 10, het betaamde hem om wie alle dingen zijn, door wie alle dingen zijn, dat hij, en dat is thema van hoofdstuk 12, vele zonen tot heerlijkheid leidende. Wij zijn zonen, we zijn onderweg naar de heerlijkheid. Dat is hoofdstuk 12. De overste leidsman van hun behoudenis door lijden zal volmaken. Ja, ik zit elke keer naar Grieks. Kent gij Grieks? Ik ken geen Grieks, maar als het goed is, in vers 9 is het lijden in het enkelvoud. En in vers 10 lijden in het meervoud. Eens? Nou, ik ben altijd blij dat. Lijden in het enkelvoud is uniek voor de Heer Jezus in de Bijbel. Als u ziet dat lijden, helaas in het Nederlands is dat niet te zien, maar dan is dat altijd standaard het verzoenend lijden van de Heer Jezus aan het kruis. Dat is zijn lijden van Gods zijde, door God verlaten. Dat is zijn lijden in mijn plaats, om mij tot God te brengen. Dat is uniek. Daarom is de Hebreeënbrief, net als Johannes' evangelie trouwens, een beeld van de grote verzoendag. De grote verzoendag, het bijzondere van de grote verzoendag is dat iedereen vrij afkrijgt. Ook de priesters. Alleen één persoon is aan het werk, de hoge priester. Het werk van de verzoening is iets wat alleen de hoge priester kan doen. En dat heeft de Heer Jezus door zijn sterven aan het kruis van Golgotha. En door zijn verzoenend lijden zijn wij gemaakt tot kinderen, wij die in hem geloven, en we zijn aangenomen tot zonen. Daar begint ons reis. En dan komt de tweede stap, dat is het lijden in het meervoud. Het lijden in het meervoud is de Heer Jezus bij uitstek het voorbeeld voor ons. Wij zien op hem, en dat woord zien, aanschouwen, dat is met aandacht wegkijken van alle andere dingen, alleen maar op hem zien. En 2 Korinther 3 maakt duidelijk, als we dat doen, worden we veranderd naar zijn beeld. Als we met hem omgang hebben, leer van mij, dan word je nederig en zachtmoedig van hart. En dat is het geheim waarom gelovigen het lijden kunnen beschouwen als tuchtiging, als iets positiefs, omdat ze op de Heer Jezus kijken. Hij is het voorbeeld. En ook kijken naar de Heer Jezus verheerlijk in de hemel, als de Christus. Als je naar hem kijkt, dat hij diezelfde weg heeft bewandeld en daar verheerlijkt is in de hemel, dan word je gegrepen door de heerlijkheid. En dat is die ontmoeting met de Heer Jezus. We moeten, broeders en zusters, om gemotiveerd te worden, op een of andere manier de ervaring van Paulus onderweg naar Damascus hebben. Waarom is dat? Dat verandert je leven. Vanaf dat moment heb je een motivatie. Bij Paulus in Filippi 3 is er één motivatie. Vanaf dit moment, zegt Paulus, acht ik alles als drek. Inhoud van de darmen van de offerdieren. Dat is niet, dat kan je niet bij God brengen. De waarde van het leven wordt bepaald door de ontmoeting met Christus. En vanaf dat moment, zegt Paulus, vanaf dit moment wil ik niks anders dan hem beter te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Geheim van Paulus, hij heeft de ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En zo is het ook hier. Het geheim van het christelijk leven is een relatie met hem. Je mag hem zien. Ja, niet met lichamelijk oog. Petrus zegt, hem heb jij lief, hoewel je hem niet gezien hebt met deze ogen. Met de ogen van het geloof. Door de schriften kijk je naar hem en dan zeg je, Heer, ik wil graag, ik heb u lief gekregen. U hebt mij lief eerst en ik heb u nu lief gekregen. En die liefde is de enige kracht die ons kan motiveren om die weg te bewandelen. Ziende op hem, ook bij Christus als mens, heeft hij kracht geput uit die vreugde die voor hem lag. De wil van God, de verheerlijking van God, dat was het doel van zijn leven. En voor ons, wij zijn gelovigen met visie. En onze visie is niet een of andere taak, onze visie is een persoon. Wij zien Jezus. Ik tel tot 10, dan kan de volgende meteen... Nee, sorry.
Er was gisteren ook een vraag over wat er eerder kwam in Hebreeën 12, over die last. Want hoe moet je dat nou zien met het afleggen van lasten? En tegelijkertijd dat je lasten moet dragen. En toen dacht ik bij mezelf, is dat verschil zo moeilijk? Want het dragen van lasten is iets waar wij toe opgedragen worden. En dat is in navolging van de Heer die onze lasten heeft gedragen. En dat is dus iets positiefs. Dat verhindert ons niet om de Heer na te volgen. Dat verhindert ons ook niet om de wedloop te lopen. Lasten die ons eigenlijk de Heer Jezus doen volgen, dat zijn geen lasten die ons tegenhouden in de wedloop. Het is niet dat wij daarvan kunnen zeggen van die last van mijn broeder die met mij gedeeld wordt, dat is maar lastig. Ik moet vrij met de Heer kunnen wandelen en daarom leg ik die af. En ik moest ook nog denken aan wat er staat in Romeinen 8. In Romeinen 8 wordt ook lijden en het beelddragen van de Heer Jezus wordt naar voren gebracht. En ook het zoonschap van God. En er staat een hele bijzondere tekst in Romeinen 8 die mij altijd opvalt als je dat leest. En dat is in vers 17. En daarom ben ik ook blij dat lijden net door onze broeder als iets positiefs is neergezet. Vers 17 van Romeinen 8. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dan lijkt lijden zelfs een voorwaarde om samen met de Heer verheerlijkt te worden. En even later, dan in ditzelfde hoofdstuk, gaat het over dat wij zuchten in ons lichaam en wij wachten op de verlossing van ons lichaam. En dan gaat het over de hoop die wij niet zien, maar wel verwachten. En dan staat er die bekende woorden in vers 28. Maar wij weten dat hun die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Als je denkt aan het eerstgeborene, dus de eerste in orde ook, en denkt aan Hebreeën 2, en dat daar staat dat de Heer zich niet schaamt om ons broeders te noemen, en dat hij de leidsman is die door lijden wordt volmaakt, dan kun je denk ik heel goed begrijpen hoe wij daarin de Heer navolgen. En dat dus ook, zelfs in de schrift, lijden als iets positiefs wordt gezien. Iets waar wij ons mogen verblijden als wij deelachtig worden aan het lijden van de Heer. En ik denk dat dat dus ook ons helpt om dat onderscheid te maken in die lasten die voor ons afgelegd moeten worden. Dat zijn namelijk dingen die ons hinderen in het volgen van de Heer. En lasten die misschien wel lastig zijn, maar ons niet hinderen om de Heer na te volgen. Want de Heer heeft heel wat verdrukking, heel wat pijn, heel wat moeite geleden, doordat hij de lasten van ons heeft gedragen. Daarin, ja, zou ik bijna zeggen, worden wij juist gestimuleerd om de Heer na te volgen en dus niet gehinderd. En de tuchtiging en alle andere dingen werken mee ten goede dat wij het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig worden. Dat is het doel, dat is ook waar wij naar jagen. En ik denk dat op die manier wij onderscheid kunnen maken tussen de dingen die positief en negatief ons, ja, een last geven.
Ik wil nog even doorlezen in de Romeinen 8, waar Jelle in de eerste instantie gestopt is. Want er zijn een paar prachtige dingen die we kunnen weten over het lijden en wat dat voor de toekomst betekent. De vreugde die voor ons ligt, wat is dat? Dat heeft verschillende aspecten. En ik wil daarvoor 3 teksten lezen. Er werd er niet veel over zeggen, maar 3 teksten. Is het Romeinen 8 dus, vers 18. Daar staat, want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is dus veel en veel groter. En Paulus maakt het nog veel duidelijker in 2 Korinthe 4, vers 17. Daar staat, want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons, kun je dat voorstellen, dat je dat zegt, lichtheid van verdrukking, kortstondig, het duurt maar even en het is eigenlijk maar weinig. Dat zegt iemand die in dezezelfde brief in hoofdstuk 11 een hele lijst geeft van wat hij allemaal heeft doorgemaakt. Aan geestelingen, steniging en noem maar op. Die zegt dat. Het is niet iemand die niks heeft meegemaakt. Hij zegt het is een kortstondige lichtheid van de verdrukking. Bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, nou, ik weet niet of er een betere manier is om iets groots, ontiegelijk groots, ontzagwekkend groots aan te geven. Uitermate uitnemend en dan ook nog eeuwig. Dus tegenover dat kortstondig gewicht van heerlijkheid. En dan mag je voor jezelf het volgende vers bijlezen. Maar het gaat mij hier om dat er een toekomst ons wacht die veel en veel groter en mooier is. En die heerlijkheid die wij krijgen is veel groter dan wat we nu kunnen doormaken. En dan tenslotte uit 1 Petrus. Er is al even iets uit 1 Petrus aangehaald. En ik dacht even, onze broeder gaat daarop door, maar hij deed dat even niet. 1 Petrus 6, 1 Petrus 1, vers 6. Daarin verheugt u zich. Wat is dat? De behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Vers 5. Daarin verheugt u zich. Zo nodig, en dat is wat de Heer aan het doen is in ons leven, zo nodig, dat is die tuchtiging. Voor een korte, nu een korte tijd, heb je weer die korte tijd, bedroefd. Het is, brengt op het moment zelf geen vreugde, zegt Paulus. Zeg nou niet, ik ben blij omdat ik gegeeseld ben. Maar de discipelen waren soms wel blij dat ze gegeeseld waren, omdat ze de smaadheid van de Heer hadden verdragen. Door een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Daar heb je een behoorlijk breed spectrum. Daar kun je een heleboel onder scharen. Maar wat is de bedoeling? Opdat, opdat de beproefdheid van uw geloof, dat sla ik even over, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus. Als hij openbaard wordt, als hij op aarde komt, wij zullen in zijn gevolg zijn. En wat is het dan mooi als hij kan wijzen op ons, of eigenlijk zoals 2 Thessalonicenzen 1 ons vertelt, dat wij in hem geloof, in hem aanschouwd worden. Dat ze hem in ons zien. Dat is eigenlijk wat daar staat aan het eind van dat hoofdstuk. Want wat staat er? Wat is die beproefdheid van uw geloof? Die is veel kostbaarder, dat had ik even overgeslagen, dan die van goud dat vergankelijk is. Nou, elke chemicus zal u zeggen, goud is niet vergankelijk, dat is een edel metaal. Ja, het is het wel. Het hoort bij de eerste schepping. Het is wel vergankelijk, dat goud. En is het mooie, als we Petrus verder lezen, dan zien we dat hij dat kostbaarder dan goud, dat kostbare, dat woord kostbaar en dat goud, ook toepast op het lijden van de Heer Jezus. We zijn niet vrijgekocht door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van het lam. En hoofdstuk 2, u dan die gelooft, geldt het kostbare, gaat het over de Heer Jezus. Maar ook ons geloof zal schijnen, zal stralen van heerlijkheid, net eigenlijk mooier dan goud, dat door vuur beproefd wordt. En wij worden ook door vuur beproefd, we worden getest. Maar het zal tot zijn eer zijn, tot lof en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. En daarom mogen we ook nog even vers 13 lezen. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Het is niet alleen als we met hem verenigd worden, maar ook als we met hem verschijnen. Want daar heeft hij het in dit eerste hoofdstuk over. Dat zal zijn eer zijn in ons leven. Dat zoeken we toch. Dat zoeken we toch. Zijn eer.
We hebben bepaalde dingen hier geleerd. Eerstens, dat wij getuchtigd werden omdat wij zonen zijn. Wij zijn in een geweldige relatie. Het tweede is, de oorzaak is de liefde van God. Hij kan niet anders dan zijn kinderen opvoeden. En we hebben het derde gezien, dat tuchtiging iets te doen heeft met respect. Alle zijn getuchtigd worden. Het is geen uitzondering dat niemand getuchtigd wordt. Maar we hebben wel ontzag te hebben. We hebben ontzag te hebben voor onze ouders. Voor onze vader naar het vlees. Maar hier is ook gesproken worden voor ontzag voor de vader van de geesten. We zijn uit God geboren. En wat uit God geboren is, is geest. En daarom noemt hij zich de vader van de geesten. De geestelijke familie. En die wordt opgevoed. Niemand is zonder tuchtiging. We hebben 3 soorten van tuchtiging genoemd. Vervolkomening wil ik nog 2 erbij voegen. Dat we dat goed weten. Correctief. Educatief. Opvoedend. Straffend. Punitief. Hij bestraft ook. David werd bestraft. Dat zwaard zal niet wijken. En dan hebben wij retributief vergelden. Jacob heeft zijn vader betrogen. En hij werd door zijn zonen betrogen. Wij weten dat het ook in ons leven is. Dat we soms leren hier, je haalt ons in. En dan hebben we dat laatste, dat is preventief, bewarend. 5 dingen die God doet, misschien komen er nog meer. Maar dat we dat weten, niemand is zonder correctie. Wat wij gezien hebben in het leven van Paulus, van Petrus, die hebben die lessen in een bepaalde zin geleerd. Ik denk dat wij hier alle toch moeten begrijpen de lessen van een Job. God grijpt ons aan aan 3 punten. Het eerste is in ons gezin. Alle kinderen sterven. Het tweede is in ons sociaal leven. In ons wereld waar we van financieel leven. En het derde is onze gezondheid. Daarnaast hebben wij nog opvoeding in verband met het huis van God. Maar wat ik wil benadrukken is de diepe respect die in het leven van Job opgroeide door de beproeving die hij kreeg. Als je hem ziet, heeft de eerste beproeving goed doorstaan. Maar dan later begint hij te vervloeken zijn dag van geboorte. En dan zie je hoe het doorgaat. Elihu begint te praten aan het eind. Hij wordt zo langzamerhand stilgemaakt. Hij praat niet meer. En dan praat God tot hem. En in hoofdstuk 40 zegt hij: toen antwoordde Job de Heere, zie, ik ben te gering, hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga niet meer voort. Zijn mond wordt dichter gehouden. Hij weet, ik heb zoveel gepraat. Ik hou mijn mond. En ik denk, als het gaat over tuchtiging, moeten we niet al stil onze mond houden. Stil worden. Wij denken dat alles te beoordelen waarom God dat doet. Maar God heeft een plan die zo geweldig is. En in hoofdstuk 41, daar wordt Job helemaal stil. Daar zegt hij, en ik denk dat is een van de diepste punten die we moeten leren in ons leven. We kunnen nog heel veel trots hebben dat wij de proeving zo goed hebben doorstaan. Maar dat is niet de bedoeling. God heeft daar een bedoeling aan het eind dat hij zegt. In vers hoofdstuk 42, ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen uw plannen wordt verijderd. En dan zegt hij in vers 5, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe ik boete in stof en as. Is dat niet de lessen die we moeten leren? Tuchtiging. We hebben natuur gezien. De vader wil dat de karaktertrekken van zijn zoon openbaren. Maar daarvoor moeten wij in nederigheid komen. En dat wil ik even de laatste vers, en daarmee ga ik sluiten, in hoofdstuk 5 van Petrusbrief. Daar zegt de Heere, zegt Petrus, in vers 5, hoofdstuk 5, vers 5 van de eerste Petrusbrief. Daar zegt in vers 5b, God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is wat in ons leven weg moet, de hoogmoed. God weerstaat de hoogmoed. Wij kunnen de beproevingen ignoreren, dan zijn we hoogmoedig. Maar God is bezig met ons. En dan de tweede is, en dat is dat geweldige. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God. De hand van God, de krachtige hand, drukt ons neer. Dat onze wil gebroken werd. Dat we ons buigen onder hem. En erkennen dat hij het is die verhoogt. En dan is alleen nog één ding voor ons belangrijk. Dan praten we niet meer over ons, zoals Job. Die wil niet meer over zich praten. Hij heeft het niet meer over zich. Over wat hij alles gedaan heeft. Hoe hij er doorgekomen is. Ik heb u gezien. En als dat hier de uitkomst is van deze conferentie, dat wij voor het eerst God gezien hebben. En dan zullen wij die zegen beleven die hier staat. Op terwijl u al uw bezorgdheid aan hem werpt, op hem werpt. Want hij zorgt voor u. Deze God heb ik die achter mijn rug staat. Als we zo klein en nederig zijn, niet meer aan onszelf denken, maar alleen één wens hebben, op die weg tot verheerlijking van God te zijn en zo te vragen, Vader, doe het maar. Ik ben bereid die weg te gaan. En als het doorlijden moet, doe het maar. Als uw naam daardoor verheerlijkt werd. Paulus heeft dat gezegd. Uw genade is genoeg. Doe maar gewoon de wegen gaan met mij. Als het licht schijnt van de goddelijke heerlijkheid in mijn leven, dan wil ik die weg gaan. En dan volgen wij op die weg onze Heiland en Heer. En die vreugde die voor ons ligt, is het Vaterhuis.